Goedemorgen, Shalom. Prachtig lied hebben we gezongen. Het was wel een beetje emotioneel voor mij, want dat was een lied wat mijn moeder veel zong. En ik met mijn moeder gezongen heb die anderhalf jaar geleden overleden is. Dan zou je zeggen, ja, nou ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Maar dan merk je ineens dat zo'n lied je toch wel erg aangrijpt. En ik denk dat dat niet verkeerd is. Ik vond trouwens ook heel bijzonder hoe de Heer ook door zijn Heilige Geest deze dienst heeft voorbereid, althans in ieder geval wat de boodschap betreft. Het is altijd een worsteling van, ja heren, waar wilt u dat ik over spreken zal? En uiteindelijk is het zo dat onze broeder daar, die bad vanmorgen over Petrus. En daar ga ik het ook vanmorgen over hebben. En precies dat stukje waar hij dan ook citeert, dat gaan we met elkaar lezen. Dus we gaan lezen in Lucas 5. Lucas 5, en het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En dat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En dat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. En dan naar Johannes 21... Johannes 21. Vanaf vers 15 gaan we lezen. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, heren. U weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgodde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en ander zal u omgodden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Tot zover de lezing uit het woord van God. twee heel bijzondere gebeurtenissen. Er ligt 3 jaar tussen. Tussen die eerste gebeurtenis en die laatste gebeurtenis die we samen gelezen hebben. Het gaat om Simon Petrus. Hij is degene die in Lucas ons beschreven wordt als de man die de Heer uitkiest om in zijn bootje te gaan zitten en vanuit dat schip dan de menigte die op de oever staat te onderwijzen. En ja, dat was een hele bijzondere gebeurtenis natuurlijk. Daarvoor, als je het Lucas-evangelie leest, dan zie je dat Simon Petrus de Heer Jezus al sowieso eerder ontmoet had. Want er staat al, als ze uit de synagoge gaan, dan komt de Heer Jezus in het huis van Simon Petrus. En dan ligt daar de schoonmoeder van Petrus ziek op bed. En de Heer Jezus buigt zich over haar heen en hij bestraft de koorts. En ze staat meteen op en begint te dienen. Of het de eerste keer is dat Petrus dan met de Heer Jezus geconfronteerd wordt. Als je het Johannes-evangelie leest, het begin van Johannes, dan staat er dat uiteindelijk Johannes de Doper 2 van zijn discipelen wijst op het Lam van God. En 1 van die discipelen is Andreas, de broer van Simon Petrus. En dan lees je dat hij zijn broer Simon Petrus opzoekt en zegt, ja, we hebben hem gevonden waar de schriften over spreken, Jezus de Nazarene, de Messias. Dus als ik dat naast elkaar leg, dan lijkt dat natuurlijk tegenstrijdig. Maar ik denk dat Simon Petrus sowieso iemand was, samen met anderen, met zijn broer onder andere, die toch al gegrepen waren door die bijzondere man uit Nazareth. En dat ze misschien ook wel naar Jeruzalem geweest zijn, uiteindelijk daar Johannes de Doper hebben zien werken daar aan de Jordaan. En als zodanig dus eigenlijk al gegrepen waren door de Messias. En dat uiteindelijk dan Andreas Petrus, zijn broer, tot de Heer Jezus leidt. Dat ze dan daarna, want de Heer Jezus gaat dan daarna naar Galilea. Dan zijn zij gewoon weer naar Galilea teruggekeerd en waarschijnlijk weer met hun werk verder gegaan. Vissers waren ze. En dan komt dat geweldige moment wat we samen gelezen hebben in Lucas hoofdstuk 5. Het is geweldig om te zien dat de Heer Jezus dan dat scheepje uitkiest van Simon Petrus. Hij heette Simon en hij krijgt de naam Petrus, rots. Hij heette Simon, Simeon, dat is, betekent horen. De eerste zoon die zo genoemd wordt is de zoon van Lea, dat is dan de tweede zoon van Lea, die Simeon genoemd wordt, omdat God gehoord heeft naar haar gebed. En deze Simon gaat een hele belangrijke rol spelen in de evangelie, in de geschiedenis met betrekking tot de Heer Jezus. Hij is degene die dan uiteindelijk uitgekozen wordt om de Heer te volgen. We hebben het met elkaar gelezen, die wonderbare visvangst. Ze zijn daar de hele nacht bezig geweest, ze hebben niets gevangen. En als 's morgens, als ze dan daar aan de oever liggen, dan vraagt de Heer Jezus of hij in dat schip mag. En dat hij een klein eetje van de oever afvaart, zodat hij niet door de menigte verdrongen zal worden. En dat hij dan vanuit dat schip geweldige woorden heeft gesproken. Welke woorden, dat lezen we daar niet. Maar dat het bijzondere woorden zijn geweest, dat is 1 ding wat duidelijk is. En als Simon Petrus dan de opdracht krijgt om verder het water op te gaan nadat de Heer Jezus geëindigd heeft met te spreken, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, werp uw netten uit. Ja, zegt Simon, maar we zijn de hele nacht al bezig geweest, maar we hebben niks gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En dat kan ook zo zijn in ons persoonlijk leven, dat wij ja, de hele tijd bezig geweest zijn, druk geweest zijn met van alles en nog wat, met ons werk, met onze situatie, en dat het eigenlijk niks heeft opgeleverd. Maar wat geweldig als dan de Heer zijn woord aan ons laat zien, dat hij zijn woord tegen ons spreekt, dat er dan geweldige dingen kunnen gaan gebeuren. En dat gebeurde toen ook. Er komen gigantisch veel vissen in dat net, zo veel dat het net dreigt te scheuren. En dan roepen ze hun metgezellen, Jacobus en Johannes, om samen dat net naar de oever te brengen. En Simon Petrus is degene die dan zo bijzonder onder de indruk komt van wie de Heer Jezus is, dat hij inderdaad op zijn knieën voor hem neervalt en zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En ik denk, zoals onze broeder ook eigenlijk al bad, daar begint het mee. Dat je gaat erkennen dat je een zondaar bent. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou ja, maar ik ben eigenlijk best wel een goed mens. Ik doe nooit iemand kwaad. Ja, ik heb misschien wel eens een keer een leugentje verteld, maar ja, dat doet iedereen wel. Nee, het is belangrijk dat je tot de ontdekking komt dat God je laat zien dat je een zondaar bent. Ik was gisteren in België om een gesprek te hebben met een echtpaar. En die broeder die vertelde dat hij tot geloof was gekomen, misschien een jaar of 5 geleden. Had altijd in de wereld geleefd, was van oorsprong dan wel Rooms-Katholiek, want dat zijn de meeste Belgen dan eigenlijk wel. Maar hij was uiteindelijk... En hoe kwam hij tot geloof? Nou, hij stond in de file en toen dacht hij van weet je wat, ik ga gewoon over de vluchtstrook. En dat deed hij, maar toen ineens zaten er een paar blauwe lichten achter hem, dat was een politiewagen, en hij werd in de kraag gevat. En die politieagent hield hem dus staande en, meneer, u bent in overtreding. Nou ja, dat was natuurlijk een logische reactie, maar toen zei die agent, hij zegt, dat is bij mij als een bom ingeslagen, meneer, wat bent u egoïstisch? Inderdaad, egoïstisch door inderdaad langs die andere mensen die allemaal in die file moeten blijven wachten. En ik wil, weet je wel, dat is iets van kenmerken, het is voor ons allemaal. Maar bij die broeders was dat zo ingeslagen dat hij uiteindelijk diezelfde avond zijn knieën gebogen heeft voor de Heer Jezus. Dat hij tot de conclusie was gekomen, ik ben een zondaar. Ik ben een egoïst. En dat zijn we van nature allemaal. Sinds de zondeval zijn we allemaal van nature egoïsten. We zoeken eigenlijk altijd het beste voor onszelf. Positie, bezit, en wat dan niet. Maar als je dan geconfronteerd wordt met de Heer Jezus, dan kom je tot de conclusie, ik ben een zondig mens. Dan word je geconfronteerd met degene waar egoïsme ver van weg was, die zichzelf gegeven heeft. In zijn grote liefde en in zijn grote genade. Heer, ga uit van mij. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En wat is het dan bijzonder dat de Heer Jezus niet zegt van, inderdaad, ga maar weg. Maar dat hij zegt, volg mij. Volg mij. En dan laat Petrus alles achter, samen met Andreas en ook Jacobus en Johannes. Ze laten alles achter en volgen hem. En wat maakt Petrus dan hele bijzondere dingen mee? Wat heeft hij in die 3 jaar uiteindelijk, die het allemaal geduurd heeft, ontzettend veel gehoord? We hebben natuurlijk een heleboel van die woorden staan allemaal opgetekend, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel woorden, neem ik aan, die de Heer gesproken heeft, die wij niet weten, maar die Petrus wel gehoord heeft. Petrus is degene die ook heel bevoorrecht was, want hij is degene die samen met Jacobus en Johannes dan bij bepaalde dingen wordt meegenomen door de Heer Jezus. Als het dochtertje van Jairus overleden is, dan zijn het Petrus en Johannes en Jacobus die samen met de ouders de kamer binnen mogen en dan getuigen zijn van de opstanding van dat meisje. Petrus en Jacobus en Johannes, zij zijn degene die door de Heer worden uitgenodigd om de berg mee op te gaan. En ze zijn getuigen van die geweldige heerlijkheid, die koninklijke majesteit daar op de berg. Het is diezelfde Petrus en Johannes en Jacobus die als de Heer Jezus vlak voordat hij gaat lijden en sterven na het laatste avondmaal in de hof van Gethsemane is en dan hen meeneemt verder dan de andere discipelen om getuigen te zijn van de worsteling en om de Heer Jezus als het ware bij te staan, samen met hem in het gebed, bij te staan in die geweldige strijd. Dus hij was getuige van het allerhoogste punt en hij werd eigenlijk opgeroepen om getuige te zijn van het diepste punt. Namelijk het lijden, de gigantische strijd in de hof van Gethsemane. Maar ze moesten getuigen zijn, maar ze waren geen getuigen, want ze sliepen. Wat een afgang zeg. Ze sliepen. En dan is het die Petrus die je bij dat laatste avondmaal had gezegd, toen de Heer Jezus zei van, jullie zullen me allemaal verlaten, dat hij gezegd had, maar ik zal u nooit verlaten. Ik ben bereid om zelfs met u te sterven. En een paar uur later zegt hij 3 keer achter elkaar, ik ken hem niet. Ken je dat ook in je eigen leven? He, dat er van die momenten kunnen zijn dat het zo het vuur aan de schenen gelegd wordt, of dat je ja, toch niet durft te zeggen dat je uiteindelijk bij de Here hoort. Terwijl je de Here zo hartelijk lief hebt. En toch niet de moed hebt dan om te zeggen, ja, maar ik hoor er ook bij. Deze Simon Petrus, hij was degene toen de Heer Jezus gekruisigd werd, dat hij nergens te bekennen was. Er was maar één discipel die bij het kruis stond, dat was Johannes. Verder waren er vrouwen. Veel vrouwen die hem gevolgd waren. Bijzonder hè, hoe die vrouwen een belangrijke plaats innemen in het leven van de Heer Jezus. Ze waren hem gevolgd vanuit Galilea, hadden voor hem gezorgd. Hè, voorzien van eten en drinken waarschijnlijk. En al, misschien hadden ze de was wel gedaan. Maar in ieder geval, die vrouwen die waren er wel. Maar de discipelen, behalve één, waren er niet. En als dan de Heer Jezus opgestaan uit de doden, nou, dan kost het ook heel wat moeite voor Petrus om uiteindelijk naar dat open graf toe te gaan. Hij gaat er dan wel naartoe en hij kijkt naar binnen. En hij moet uiteindelijk tot de conclusie komen, ja, dat de Heer zijn meester is opgestaan. En dan verschijnt de Heer Jezus op diverse momenten en op diverse plaatsen. Als je de evangelieën naast elkaar legt, zie je dat er best wel behoorlijke verschillen zijn. Het Johannes-evangelie zegt dat hij voor de derde keer verschijnt daar aan dat meer van Tiberias. En dat is eigenlijk een soort situatie zoals het begon. We hebben dat niet gelezen, maar ik denk dat de meesten van jullie het kennen. En anders kan ik het gewoon thuis belangrijk nalezen. Dat eerste stuk van hoofdstuk 21. Hè, dan zijn ze daar bij dat meer van Galilea. Dan zijn ze met z'n zevenen. Er worden er vijf bij name genoemd en twee niet. Dat vind ik altijd zo apart. He, er staat in vers 2, er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, en twee van zijn andere discipelen. Zeven waren het er bij elkaar. En Petrus zegt, ik ga vissen. Ik ben het zat hoor, om het stil te zitten. En ze gaan vissen, en ze vangen de hele nacht niks. Zo'nzelfde situatie als in Lucas. De hele nacht bezig geweest, niks gevangen. En 's ochtends, als het licht begint te worden. En hoe mooi is dat, als je bij het meer van Galilea bent, ben je wel eens in Israël geweest. En als je dan in Tiberias bent, en aan de overkant van het meer, ja, daar komt de zon op. Boven de bergen, daar bij Jordanië, komt de zon op. En dan, zo staat er iemand op de oever. Ze zijn niet zo ver van het land af. En dan roept hij, hebben jullie iets voor bij het eten? Nee. Dat blijkt al uit hoe zwaar teleurgesteld ze waren, hè? Ze zeggen nog ineens nee meneer, maar nee, we hebben niks. Vers 5. En dan zegt hij, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vangen. En dan doen ze dat en dan kunnen ze het niet meer slepen bijna vanwege de grote hoeveelheid vis. En dan komen ze tot de ontdekking dat het de Heer Jezus is die op de oever staat. Ze hadden hem niet herkend, hoewel ze ongeveer een paar honderd meter van de oever af waren. Ze hadden hem niet herkend. Maar ook nu weer zien ze door dat geweldige wonder dat het Heer Jezus is. Echt zo'nzelfde situatie als in waar het met Petrus begon. En dan brengen ze dat net aan, uiteindelijk aan de wal. En dan komen ze aan het land en dan zien ze in vers 9 staat er dan, dan zien ze een kolenvuur met vis erop liggen en brood. De maaltijd is klaar. En nodig de Heer ze uit om aan die maaltijd deel te nemen. Ja, hij zegt, pak ook wel wat van de vissen die jullie gevangen hebben. Dat is bijzonder eigenlijk. De Heer heeft zo de maaltijd klaargemaakt en toch mogen ze zelf ook nog wat aandragen. In mijn vertaling staat er dan, we hebben het al gelezen in vers 15, toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden. Andere vertalingen zeggen de maaltijd, maar ik denk dat het gewoon een breakfast was. Het was 's ochtends vroeg. Het was in de ochtend, het was ontbijt. Ze gingen ontbijten met de Heer Jezus. En de Heer Jezus had alles al klaargemaakt. Brood en vis waren klaar. Ontbijt jij ook altijd met de Heer Jezus? Begin je ook de dag met de Heer Jezus? Begin je dan ook met wat Hij heeft klaargemaakt? Dat is dit, met zijn woord. En dan mag je zelf ook nog wat aandragen. Je mag zelf bidden. Je mag zelf met hem spreken. Wat is dat geweldig? Wat kan dat een geweldige rijkdom betekenen om samen met de Heer te beginnen? Wij proberen dat in ieder geval iedere ochtend te doen. En dat lukt over het algemeen best wel aardig. Maar het is het zo belangrijk om inderdaad met hem te beginnen. En als ze dan klaar zijn met eten, dan komt de Heer Jezus met een vraag. En dan zegt hij tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Nou, dat is wel eigenlijk een hele indringende vraag. Hebt u mij meer lief dan deze? Als de Heer dat aan mij vraagt, en dat vraagt hij natuurlijk ook aan mij, heb jij mij meer lief dan deze? Ja, dat moet ik zeggen, dat kan ik heel moeilijk beantwoorden, want ik weet niet hoe lief jij de Heer hebt. Maar het is wel zo dat natuurlijk hier Petrus, die gezegd had, ja, maar als u allemaal verlaten, ik zal u trouw blijven. Dan vraagt de Heer, van, heb je me meer lief dan deze? De Heer Jezus die gebruikt een ander woord als waar Petrus mee antwoordt. Dat komt in onze vertaling nou tot uitdrukking. De Heer Jezus zegt, hebt u mij lief? En Petrus antwoordt, ik hou van u. Er staan twee verschillende woorden in het Grieks. Dat eerste woord heeft te maken met het woordje agape. Het andere met het woordje filio. Het is niet makkelijk om het verschil tussen die twee aan te duiden. Want vroeger op de Bijbelschool leerde ik, ja, agape, dat is alleen maar de liefde van God. En dat is ook zo, want al zo lief heeft God de wereld gehad, agape, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dat woordje agape wordt ook gebruikt door de fariseeën die de vooraanzittingen in de synagoge lief hebben, agape. En dan zeiden ja, het woordje filio, dat is alleen maar voor mensen. Maar in het Johannes-evangelie staat, en zo heeft de vader de zoon lief, en daar staat het woordje filio. Dus dat loopt eigenlijk toch door elkaar. Maar het is wel zo dat dat woordje agape, wat de Heer Jezus hier natuurlijk gebruikt en aan Petrus vraagt, dat is wel die liefde die kenmerkend is voor God. Die liefde die bereid is om alles te geven, inclusief jezelf. Broeder Johan, ik wil niet corrigeren, maar had jij nou een andere vertaling? Want jij las in Romeinen, de liefde voor God is in onze harten uitgestort. Zat dat in jouw Bijbel of in mijn Bijbel staat het de liefde van God? De liefde van God is in onze harten uitgestort, maar jij las twee keer, omdat ik denk, hij vergist zich zeker, de liefde voor God. Er staat van, goed. Ja, sorry dat ik dat zo naar voren breng, maar het is wel een groot verschil natuurlijk. Want het is de liefde van God. God heeft zijn liefde in onze harten uitgestort. En daarom kunnen wij God lief hebben. Dat zegt God heeft ons lief. Wij hebben God lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is belangrijk. God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, andere plaats in Romeinen, die ons gegeven is. De liefde van God. Het is bijzonder trouwens dat Johan dat wel las, in de zin van over die liefde. Want dat past ook weer helemaal in dat plaatje van de leiding van de Heilige Geest. Heb je me lief? Ja, heren, u weet dat ik van u houd. En dat woordje houden van, daar zit meer het woordje vriend in. Ik hou van u als een vriend. Maar nogmaals, het is niet zo makkelijk om het verschil aan te geven. Maar het is wel een verdiepingje lager, zou je kunnen zeggen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, wijd mijn lammeren. Wijd mijn lammeren. Petrus wordt hier aangesteld als herder. Niet als paus, maar als herder. En dat blijkt ook als je in het boek Handelingen leest, dan zie je dat eerste deel van Handelingen, ongeveer de eerste 12 hoofdstukken, daar zie je constant Petrus in beeld. Die de leiding heeft, die daar door de Heer op een bijzondere manier, op allerlei manieren gebruikt wordt. En deze Petrus, hij is degene die dus wordt aangesteld als herder die dus de kudde moet voeden. Wijd bij lammeren. Het is heel apart, dat woordje lammeren wat hier staat, dus in het enkelvoud, het woordje lam, dat kom je verder alleen maar tegen het boek Openbaring. Waar iedere keer over het lam gesproken wordt, over de opgestane levende heiland. Zie het lam. Aan het begin van het Johannes-evangelie, ik heb het al even aangehaald, staat Johannes de Doper daar en die zegt, op de eerste dag zegt hij, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En de andere dag, en daar stond Andreas bij, zie het lam van God. En dan gebruikt de Bijbel een ander woordje lam als hier. Dus dat is zeg maar het lam voor de kruisiging, voor zijn opstanding. En het lam in Openbaring, en ook dus waar hier die verwijzing wijdt mijn lammeren, dat is de opgestane heiland. En als de Heer dus zegt, wijdt mijn lammeren, dan gaat het natuurlijk over die mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun redder en verlosser, de gekruisigde, wat meer is de opgestane heiland. Wijdt mijn lammeren. En wijden, dat betekent natuurlijk van voedsel voorzien. Dat is de taak van een herder, om te zorgen dat de kudde uiteindelijk voldoende voedsel heeft. Wijd mijn lammeren. En in feite is dat natuurlijk de taak van de ouderlingen, van de leiders in de gemeente. Die hebben tot taak om te wijden, om te zorgen dat de kudde voedsel heeft. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Het is natuurlijk ook bijzonder om te zien dat daar iedere keer dat woordje mijn staat. Kijk, en die kudde, die is niet de kudde van de herders, van de dominee of van de oudsten, maar het is de kudde van de Heren. Die schapen behoren de Heren toe. En dat betekent dat je als leider een extra verantwoordelijkheid hebt om te zorgen voor dat wat eigenlijk niet voor jou is, maar wat wel aan je toevertrouwd wordt, om daarvoor te zorgen. Hoed mijn schapen. En dat hoeden, dat heeft dan natuurlijk meer de betekenis van opletten, hè, dat er geen schaap gewond is, dat er geen schaap uiteindelijk afdwaalt, enzovoort. Hoed mijn schapen. En dan zegt hij voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij. God, de Heer Jezus doet een stapje terug, als het ware. Hij vraagt nu niet meer om agape, maar hij zegt, filio, houdt u van mij? En dan zegt hij, Simon Petrus, ja, maar heren, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En dan zegt de Heer Jezus, wijd mijn schapen. We zien dus dat die herder, in dit geval natuurlijk Petrus, maar dat geldt voor alle herders, dat het niet gaat om herder te zijn omdat je de schapen zo lief hebt, maar dat je de opperherder lief hebt, de Heer Jezus. Dat is de drijfveer om ook in een gemeente leiding te geven. Er zijn misschien wel best wel mensen door de tijd heen gerekend, en tot op de dag vandaag zijn ze er nog wel, die graag leider willen zijn, want ja, dan heb je een beetje ego, dan ben je aanzien, enzovoort, enzovoort. Maar het gaat erom om de liefde tot de Heer. Waarvan Petrus dan later zegt dat de opperherder, als de opperherder verschijnt, zegt hij tegen de herders, enzovoort. En als de Heer Jezus dat dan gezegd heeft, wijd mijn schapen, dan zegt hij tegen Petrus, voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dat zij hem aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Het is natuurlijk de apostel Johannes die deze brief geschreven heeft. En die heeft hem laat geschreven. Zeer waarschijnlijk heeft Johannes hem geschreven toen Petrus al inderdaad met die dood God verheerlijkt heeft. Met wat voor dood hij God verheerlijken zou. De traditie zegt, de Bijbel zegt er niks over, dat hij toen hij dus geëxecuteerd zou worden en gekruisigd zou worden, dat hij zei van, ik wil niet gekruisigd worden, als mijn Heer kruisigt mij maar ondersteboven. Dus dat is de dood waarmee hij God verheerlijkt heeft. En dan zegt de Heer Jezus, nadat hij dat gezegd heeft, volg mij. Daar was het al mee begonnen, hè? Volg mij. De roeping aan het meer van Tiberias, hier, je zou kunnen zeggen een tweede roeping, 3 jaar later. Volg mij. Volg mij zelfs tot in de dood. Ben je bereid om je leven te geven voor mij? volg mij. En Petrus die kijkt om en dan ziet hij Johannes volgen. Johannes had helemaal die uitnodiging of die opdracht niet gekregen, maar die volgt sowieso al. En dan zegt Petrus, ja, maar heren, wat zal er dan met hem gebeuren? We zijn altijd zo nieuwsgierig naar hoe dat met die ander gaat, hè? En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar als ik wil dat hij blijft doordat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Twee keer, volg mij. En zijn wij bereid, lieve mensen, zijn wij bereid om de Heer te volgen? Zelfs al kost dat ons leven. Zelfs, we leven natuurlijk nu nog steeds hier in een luilekkerland als het over geloofsvervolging gaat. Het enige wat je nou hier meemaakt is dat als je op straat met mensen spreekt, dat ze misschien beginnen te schelden. Of dat je in de buurt met de nek aangekeken wordt. Of op je werk genegeerd wordt, omdat ze weten dat jij de Heer toebehoort. Maar verder gaat het niet eigenlijk. Maar zoals vanmorgen ook al gebeden werd, was ik blij mee dat er voor gebeden werd. Voor die broeders en zusters die vervolgd worden. En die uiteindelijk dan zelfs heel vaak ook het geloof met de dood moeten bekopen. Zijn wij bereid? Want dat het hier anders gaat worden, dat is wel bijna zeker hoor. Want het is niet normaal in zo'n situatie waarin wij zitten. Dat is niet bijbels. Want Paulus zegt, alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En de Heer Jezus heeft gezegd, diverse keer, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dus dat wij hier geen vervolging kennen, is eigenlijk abnormaal. Want wereldwijd, hoeveel landen zijn er niet waar er wel vervolging is? Maar de Heer vraagt vanmorgen aan mij en aan jou, aan u, zijn wij bereid om te volgen tot in de dood? De apostel Paulus, die zegt in de Filippenzenbrief, hij zegt overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen, Filippenzen 1 vers 20, en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar ik blijf leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Dat is verreweg het beste. Dus wat Petrus heeft aangereikt gekregen hoe die zou sterven uiteindelijk. Paulus is er ook van overtuigd. En die is ook geëxecuteerd. Waarschijnlijk met het zwaard, maar dat is niet helemaal zeker. Maar hij was bereid om uiteindelijk te leven, zodat in alles, ook in zijn dood, Christus zou worden groot gemaakt. Ik heb er een keer een melodie bij gemaakt. En ik heb het lied van Paulus genoemd.
Zonden en zie ik u.
eeuwigheid lang. Dan ben ik bij u, die stierf voor mijn zonden. En zie ik u daar een eeuwigheid lang. We gaan nog danken. Ja, we loven en we prijzen u, Heere, voor wie u bent. Die geweldige, wonderbare God. De enige ware God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarin uw geweldige genade, Heer, hebt u naast de Joden ook ons op het oog gehad. En hebt u uw apostelen gezonden, ook naar de heidenen. En wat een wonder van genade, Heer, als wij u hebben mogen leren kennen. U, Heer Jezus, de gekruisigde, wat meer is de opgestane Messias, de Zoon van de levende God, die nu aan de rechterhand van de Vader bent en die wij verwachten. Dank u wel voor uw woord van vanmorgen dat we mochten lezen en overdenken en dat u de uitwerker en naprediker wilt zijn in ons aller hart. Dat we bereid zullen zijn om u uit liefde te volgen, wat het ook kost. Dat we bereid zijn om tot het uiterste te gaan als u dat van ons vraagt. We belijden u, Heere, dat we soms daar wel een loopje mee nemen. Dat we soms misschien wel u ook verloochenen, zoals Petrus ook gedaan had. Maar we danken u dat er altijd bij u vergeving is, altijd bij u herstel is. En we willen u danken dat u ons gebruiken wilt, zoals u Petrus gebruikt hebt op een bijzondere manier. Zo wilt u ook ons gebruiken. Om tot een zegen te zijn voor deze wereld, voor de mensen om ons heen. We danken u voor het woord dat ook vandaag uitgaat op zoveel plaatsen, ook onder uw volk Israël. We bidden voor de verspreiding van uw woord in het land en in de verstrooiing. En we danken u voor de openheid die bij veel Joden is om uw woord in ontvangst te nemen. En we bidden, Heer, dat dat woord gelezen zal worden, ook via diverse media, via websites. In het bijzonder ook voor de ultra-orthodoxen, dat ze via de websites u ook gaan leren kennen. Heer, we danken u dat we mogen bidden voor de situatie in Israël. U weet wat er allemaal speelt, Heer. U weet wat er precies aan de hand is. Wij weten dat niet precies. Maar we danken u dat het voor u neer mogen leggen. En we bidden, Heer, dat daar toch weer rust en vrede zal komen. Maar bovenal dat deze situatie zal meewerken, Heer, aan het feit dat mensen u gaan leren kennen, onder het Joodse volk, maar ook onder de Palestijnen. En we willen u bidden voor al diegenen die u hebben leren kennen, en we bidden dat u ze tot een zegen stelt voor hun omgeving. We bidden ook voor de situatie in Oekraïne, Heer, u weet hoe het daar is. En we danken u dat we mogen bidden dat er toch een einde zal komen aan die gevechten. En dat u wilt troosten en wilt steunen en wilt bemoedigen al diegenen die met mensen die ze kwijtgeraakt zijn te maken hebben, maar ook hun huis, een hele situatie veranderd is. We bidden om uw werking ook daar. Ook Zegeelesha Dari brengen we voor de troon van uw genade. Dank u wel dat we mogen bidden voor ons land, ons volk, voor de overheid en het koninklijk huis. Wil er ook nog werken. En wil nog harten aanraken, Heren. Ook in die kringen. Dank u wel dat we mogen weten dat u met ons wilt gaan, ook als we van hier gaan. Dat u ons allemaal kent. Heren, zijn al veel gebeden opgezonden voor degenen die ziek zijn, maar ook bidden we voor hen die alleen staan en die straks in een huis komen waar niemand op ze wacht. Wilt u ze sterken en bemoedigen en troosten? En dank u wel dat we mogen weten, Heren, dat u die geweldige God bent die uitkomst zal geven. En daar willen we u voor loven en voor prijzen. Wat onze situatie ook is, de uitkomst is er bij u. En we loven en we prijzen u dat we uit mogen zien naar uw komst, Heer Jezus. Ja, Maranatha. Halleluja. Amen. Amen.